Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat vanmorgen om 5:00 is overleden Anna Borst van Laar in de leeftijd van 73 jaar. Verdere mededelingen over begrafenis enzovoorts volgen nog. In aansluiting hierop gaan we samen zingen op Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Mijn schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. In het 9e vers, maar zeer de gunst zal over die hem vrezen. Psalm 103, vers 8 en vers 9. Aan u zal worden voorgelezen Matteüs 5, de versen 1 tot en met 16. Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren. En we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De eerste 16 versen. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Gemeente, er is dankzegging en tegelijk voorbeden gevraagd door meneer Vredeveld, Robert, die in de achterliggende week werd opgenomen en die verder wacht op uitslagen van onderzoek. Mevrouw Bos Blokhuit uit Leusden mocht ook weer thuiskomen en verwacht nog verder op onderzoek. De heer Stark is in de afgelopen week opgenomen, maar moest gisteravond weer opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis in verband met weer complicaties. De heren gedenken hem samen met zijn vrouw. De heer De Vries uit Woudenberg werd opgenomen in het ziekenhuis en mocht ook weer naar zijn woning terugkeren. En verder hopen we natuurlijk te gedenken meneer Borst, die zijn vrouw heeft moeten verliezen de afgelopen nacht, en hopen we ook aandacht te besteden aan het Bijbeluur vanmiddag om 12 uur, wat bij Elim zal worden gehouden. Laten we de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 97 en daarvan het zesde en ook het zevende vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn Heer, hoopt steeds op zijn genade. 97 vers 6 en vers 7 gaan wij samen zingen. gemeente, zo werd ik vanmorgen, toen ik wakker werd, opgeschrikt door het bericht via meneer Bos dat zijn vrouw was overleden. En zo hebben wij vanmorgen hier in de kerk dat ook gehoord. Mevrouw Bos heeft corona gehad. Haar man is daarvan hersteld en zij niet. Haar longen werden aangetast. En langzamerhand zag je, er moest een hele moeilijke keuze worden gemaakt, zoals dat ook wel voorkomt bij mensen die kanker hebben. Neem je nou wel een bepaald middel of niet? De bijwerkingen. En zo de laatste weken werd wel duidelijk dat het toedienen van zuurstof in het leven van mevrouw Borst hele nare ingrijpende bijwerkingen had. Haar longen konden het zuurstof wat we toegediend niet weer uit verwijderen en dan veranderde dat zuurstof door een chemisch proces in een soort koolzuurgas. Dat was vergif. Dat was dus de keuze of zuurstof om benauwdheid te voorkomen of zuurstof niet toedienen. En dan zou ze sterven door benauwdheid. Wat zijn dat moeilijke dingen. Voor degene die eromheen staan, voor de persoon die het betreft. En langzaam werd dat lichaam afgebroken. Een vitaal orgaan, de longen, functioneerden niet meer. Net zoals het leven niet meer functioneert. De longen, het hart. En dan zal iemand overlijden. Een roepstem voor ons allemaal natuurlijk. Hè? En daarbij stilstaan. Mevrouw Bos op 73-jarige leeftijd. En ze heeft gewerkt in het inloophuis. Is met ons meegegaan, in en uitgegaan. Hebben we gekend. Een opgewekte vrouw. Die zich overal voor gaf. En ook haar weg is gegaan. In onze gemeente onder Gods woord grootgebracht. Vele dingen meegemaakt. En zo komt dan tenslotte het uur van sterven, vanmorgen om 5:00. En dan zijn dat een heleboel dingen om over na te denken. Het eerste is wel dat we er allemaal zelf eens over nadenken. Afgelopen dinsdag heb ik nog een begrafenis gedaan in Woerden. En ik zeg dat tegenwoordig vaker. Wie zou de volgende zijn? Wie is de volgende die we gaan begraven? En dan ga ik naar huis, dan zit ik vaak in mijn auto en dan denk ik, als ik dat nou ben? Nou, dat kan natuurlijk, hè. Iemand van ons zal de volgende zijn die overlijdt. Het is helemaal geen verkeerde gedachte om erbij na te denken, als ik dat nou ben, dan wordt het God ontmoeten. En hoe kun je nou God ontmoeten? Nou, zegt iemand, het is helemaal niet moeilijk, want ik ben bij de kerk, dus ik kan God wel ontmoeten. Ik zou het er niet meer. De Bijbel zegt dat niet zo. Dat kan niet. God is een rechtvaardige rechter die ons zal oordelen. Iemand anders zegt, maar ik heb heel veel ervaren, beleefd en meegemaakt. Kan. Ik ken mensen in de Bijbel die ontzettend veel hebben meegemaakt. Maar waarvan ik geloof dat ze niet in de hemel zijn gekomen. Judas heeft ontzettend veel meegemaakt. Hij is niet in de hemel gekomen. Dus dat is ook niet genoeg. En dan zeg je, geroepen. Judas was ook geroepen. Maar hoe kun je dan ooit God ontmoeten en gemeente? Dan kun je het heel ingewikkeld gaan maken, maar dat is het niet, hè? Wij maken dingen vaak erg ingewikkeld. Maar bij God liggen de dingen buitengewoon eenvoudig. Iedereen die door het geloof in Christus is, is behouden. Je gaat zo de hemel in. En iedereen die er ongeloof in Jezus afwijst, gaat verloren. Zo ligt het in de Bijbel. Zo staat dat bijvoorbeeld in Johannes 3, het laatste vers. Ik heb dat de laatste tijd wel meer geciteerd. Dat doe ik dan hier ook nog maar een keer. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Gemeente, neem dat nou eens mee naar huis. Leg daar uw hart nou eens naast. En leer dat dit het woord van God is. Er staat nog wel meer in de Bijbel, dat weet ik. Maar dit zegt de Bijbel. En dit wordt ons gepredikt ook vanmorgen. Opdat we die zaligmaker zouden zoeken, vinden en door een oprecht geloof persoonlijk aannemen. Want alleen als we hem aangenomen hebben, door het ware geloof, dan zal voor ons gelden. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat zeg ik tegen de levenden. Zoek toch de Heere en leef. Dit zo als een enkel woord aan het begin van deze dienst. Het gaat over de ernst van ons leven. En wat zijn ze gelukkig die tenslotte met de oude Jacob zich mogen neerleggen. En de laatste uitroepen op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat kan alleen door dat ware geloof. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En dat vinden we nu in de schriften, in de Bijbel. Want die zijn het die van mij getuigen. Ook vanmorgen staan we weer stil bij de schriften. En ik wil u meenemen naar een gedeelte uit de bergrede. En wel Matteüs 5. De versen 13 tot en met vers 16. En ik wil u die eerst maar eens voorlezen. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Gemeente, dit gaat over de roeping, de opdracht van de gemeente Gods, van Gods kerk. En dan beluisteren we in deze tekst in de eerste plaats eens waarom dat nou nodig is dat de Heer dit zegt. Jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn het licht der wereld, dat zegt hij. Waarom is dat dan nodig? In de tweede plaats, wat zijn nou precies de inhoud, wat bedoelt de Heer daar nou mee? Als hij dat tegen de discipelen en de mensen die hij onderwijs geeft, zegt. En tenslotte, wat is het uiteindelijke doel wat God met de gemeente voor heeft? Nou, in de eerste plaats dus de noodzaak, dat is het hele verband. In de tweede plaats de inhoud, dan staan we vooral stil bij zout der aarde, het licht der wereld en wat de Heer daarbij nog verder opmerkt. En tenslotte het doel, en dan staat in vers 16, het tweede gedeelte, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dus dat dat zichtbaar wordt en dat ze dan zeggen, wat is de God van die mensen een goede en grote God? Je kunt wel zien dat dat een schepper is van de hemel en van de aarde, dat die God nog alle eer waardig is. Dus dat is het doel. Gemeente, we gaan weer verder met de bergrede. En u heeft misschien dat ook wel in de krant gelezen, dat er in ons land steeds meer mensen komen die van God en zijn geboden niks afweten. Die ook niet eens weten dat er een Bijbel is, of misschien heel vaag. Die amper weten wat er in een kerk gebeurt, hoewel het tegenwoordig natuurlijk met de livestream ietsje makkelijker is. En ik ook mensen ontmoet, van de week nog iemand die volstrekt onkerkelijk is, maar die kijkt er af en toe mee. En dan in zijn onkerkelijkheid hoort hij af en toe woorden Gods. Maar een heleboel mensen in ons land, de overgrote meerderheid, gaat vanmorgen niet naar de kerk. Leest ook niet in de Bijbel en doet ook niet meer bidden. En een heleboel mensen denken ook dood is dood en ik zie wel hoe het verder gaat. Zonder God in de wereld. Hoe moeten we daar nou op antwoorden? Mee omgaan? Buiten de kerk, maar ook in de kerk. Misschien zitten hier ook wel mensen in de kerk die zeggen, nou ja, ik zit hier omdat ik van mijn vader en moeder moet, maar verder geloof ik er allemaal niks meer van. Dat komt ook voor jonge mensen die afhaken, oudere mensen ook. Kerkverlating. En nu is het gebruikelijke antwoord wat ik zo links en rechts dan tegenkom, dat is, nou dan moeten we proberen bijbels te verspreiden. Kijk, hier heb je een bijbel en ga daarin lezen. Dat is op zich een goed antwoord natuurlijk. Of daar staat een kerkgebouw en ga er naartoe. Dat is ook op zich geen verkeerd antwoord. Maar een gebouw, dat is een hoop stenen. En dit is natuurlijk een heilig boek, maar het zijn woorden. Weet u wat de Heer Jezus zegt? Vanmorgen. En dan kijkt hij de discipelen Johannes en Andreas en zo kijkt hij aan. Jullie zijn het zout eruit. Jullie zijn het licht van de wereld. Dus in jullie leven moet het nou handen en voeten krijgen dat er een God in de hemel is. Dat er een zaligmaker kwam voor verloren mensen. En ik wil dat mijn gemeente dat ook handen en voeten geeft in hun persoonlijk leven. Dat staat vanmorgen in de Bijbel. Dat zegt de Heer Jezus dus tegen zijn discipelen. Dat zij het zout zijn. Dat zij het licht zijn. En dat zo leest, dan denk je, heeft de Heer Jezus hier nou geen fout gemaakt? Met je vreemde gedachten misschien, dat wij denken dat de Heer Jezus fouten maakt. Want wij zijn natuurlijk gebrekkige mensen. We zijn zondige mensen. We zijn hopeloze mensen. Had daar eigenlijk niet moeten staan. Ik ben het licht der wereld. Dat zegt de Heer ook in Johannes' Evangelie. En jullie moeten dan maar proberen, als het kan, af en toe ook eens wat van dat licht, wat jullie van mij gehoord, of wat je in de Bijbel hebt gelezen, te verspreiden. Maar dat zegt de Heer dus niet, hè? Hij zegt, jullie zijn het licht. En jullie zijn het zout. En de Heer maakt geen fouten. Maar hij heeft wel een hele diepe bedoeling. En daar gaan we nou vanmorgen eens een poosje bij stilstaan. Bij de roeping van de gemeente Gods. En het gaat dan over zout en over licht. En dat zout, dat moet niet bij de buurman, maar dat moet dan in ons leven aanwezig zijn. Waarom is dat nou nodig? Dat de Heer dit tegen de discipelen en tegen die mensen, die zo, hij zit zelf en dan staan die mensen omheen. En daarbuiten staan er de scharen en de Heer nodig om tot het rijk van God toe te treden. Maar de meeste mensen blijven op afstand. Waarom is het nou nodig dat de Heer dit zegt? Dat nou die mensen, zijn discipelen, zijn volgelingen, het zout en het licht der wereld zijn. Kom ik zo wel bij de, waarom de Heer dit beeld gebruikt. Dat was de vraag voor de kinderen. Waarom zegt de Heer nou tegen de discipelen, jullie zijn het zout en jullie zijn het licht. Daar kom ik zo op. Maar eerst, waarom zegt de Heer dit nou eigenlijk? Nou, laten we maar eens even een paar dingen noemen. Een paar hele begrijpelijke dingen. De meeste mensen weten helemaal niet dat er een God is in de hemel waarvoor ze één keer moeten verschijnen. De meeste mensen, ook in onze tijd en ook in die tijd, die waren bezig met eten en drinken en met de aardse dingen en met de tijdelijke dingen. En hadden er bijna geen flauw benul van dat ze naar een eeuwigheid op reis zijn. Nu kunnen wij natuurlijk de andere mens in de kerk en om ons heen rustig laten verder reizen in een trein die richting het ravijn gaat. En dan kunnen we ook zeggen van, ja, ik kan iedereen bekeren en dat moet God tenslotte doen enzovoort. En hun rustig in hun onwetendheid verder laten gaan. Wat denkt u? Zou God dat goed vinden? Zou u dat trouwens in uw gezin goed vinden? Die kleine kinderen hebt, die weten nog niet goed dat als ze hun hand tegen een warme kachel aanhouden, dat die hand dan pijn gaat doen. En dat het niet verstandig is. Dus wat doen vaders en moeders? Die zeggen tegen die kinderen, pas nou op, blijf van die kachel af, anders verbrand je je hand. Dat snapt u? Het is nou zo'n medereiziger zien. En laat ik het dan maar heel concreet maken. Als we nu onze gezinsleden zien, als we ons man, mevrouw, mijn kinderen zien en we zijn samen op reis. Wat zeggen we dan tegen elkaar? Nou, ik hoop niet dat u zegt, ja jongen, de Bijbel staat alles in en God moet je bekeren. En verder hoop ik dat je op zondag naar de kerk gaat, dat dat zo ongeveer het enige is. Want dan schieten we wel erg tekort. Want de Heer zegt, ik wil dat jullie een licht en een zout zijn. Komt het al een beetje dicht bij u? Of denkt u van, maar, daar voldoe ik wel ondertussen aan. Ik merk met gesprekken van catechisanten dat hier op dit punt ook in gezinnen een heleboel misgaat. Nee, dominee, mijn vader en moeder hebben het daar nooit over. Oh, nooit is een moment dat ze gewoon eens even persoonlijk zo met je praten. Hoe luister jij nou in de kerk? Heb je nou wat gelezen in de Bijbel? Dat is ook voor de ambtsdragers erg belangrijk, hè? Dan komen we op huiszoek en dan is het natuurlijk de bedoeling dat we gewoon goede dingen zeggen van een goeddoende God in deze wereld. En dat mensen bijna jaloers worden op ons. Ja, die man die heeft een geheim bij zich. Als ik mijn eigen leven zo eens terugkijk. Dan is dat een van de dingen die de Heer heeft geschonken. Dat je, toen ik jong was, mensen hebt ontmoet die de Heer vrezen. Echt vrezen. Als je die oude catechiseur bent, was steeds staan. Die ging uitleggen wat hem raakte. De tranen zo in zijn ogen sprongen. Ik zie die pelgrim in Rotterdam centrum nog steeds zitten. Die vertelde hoe hij voor het eerst aan het avondmaal ging bij dominee Kersten. En ik zie die oude pelgrims nog zitten in Moekapelle. Die toen ik opging voor het curatorium in Bethsan zaten te bidden. Omdat ze dachten dat er iemand uit Moekapelle was die opging. Dromde de vader van dominee Verwij en oma van der Lee en dat waren mensen die de Heere vreesden. Die waren ervan doordrongen dat ze een boodschap hadden voor hun omgeving. Waarom zegt hij? Omdat het zo belangrijk is. Omdat de meeste mensen om ons heen hier amper wat van weten. Gij zijt het zout. Jullie zijn het licht. Maar waarom doet de Heer dat nou ook? Ja, omdat mensen van nature in de duisternis verkeren. Dat is de duisternis van de zonde en dat is de duisternis van de opstand tegen God en zijn geboden. En die duisternis, die hebben wij verkozen. We hebben het licht liever dan de duisternis, liever dan het licht, want hun werken die zijn boos. Het is nodig, omdat de meeste mensen er amper wat van weten, van het zout en van dat licht. In de tweede plaats, omdat alle mensen, zo zegt Paulus dat, de hele wereld is verdoemelijk voor God, omdat alle mensen zondig zijn voor God, u en ik, wij allemaal. En dat is in het paradijs begonnen. En daar hebben Adam en Eva en wij in Adam en Eva gezegd, nou, we hebben met God niks te maken, laten we zelf eens God zijn. Want dat maakte de duivel ons wijs. Hij zei, als je nou eet van die verboden boom, dan ben je zelf God. En er is ooit wel eens een dichter geweest en die heeft gezegd, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Dat noemen we dan afgoderij, dan gaan we onszelf aanbidden. En waarom is dat dan nodig? Dat tegen jullie zijn het zout en jullie zijn het licht. Wat doet licht eigenlijk nou? Licht, dat drijft die duisternis weg. En het is dus nodig omdat we leven in een onwetende wereld en een zondige wereld. En zonde, laat ik dat ook voor de kinderen dan maar heel eenvoudig zeggen, zonde dat is ongehoorzaam zijn aan God. Opstand tegen God, dat is zonde. Dus alles waarin we ongehoorzaam zijn aan God, dat noemt God zonde. Dus niet een klein beetje zonde, niet een klein beetje ongehoorzaam. Nee, alles wat ongehoorzaam is aan God en aan zijn geboden en wat God wil, dat is ongehoorzaam. Dus God zegt bijvoorbeeld, bekeert u. En als je dat niet doet, dan is dat ongehoorzaamheid. En dan noemt God dat zonde. En God zei, ik heb mijn zoon naar de wereld gestuurd. Geloof in hem. Paulus zegt tegen die stokbewaarder, geloof in de Heer Jezus Christus. En dan had die man natuurlijk kunnen zeggen, nou, daar moet ik nog eens over nadenken. Gemeente, dat is dus zonde. Ja, ik noem het maar heel concreet dat u het even beseft. Wat zonde nou eigenlijk is, dan zegt God iets tegen u, maar u zegt gewoon van binnen en van buiten, nou ja, nee hoor, dat doen wij niet. Dat willen wij ook helemaal niet. Dat is de zonde. En dan zegt de Heer hier, u bent het licht, u bent het zout, omdat we in een zondige wereld met allemaal zondige mensen. En als je niet oppast, dan gaan we dat nog goed praten ook. Hoezo? Nou ja, hoezo? We zijn toch, er is toch een erfzonde. Ja. En door die erfzonde zijn we toch allemaal schuldig, ja. En de mens kan zichzelf niet bekeren, ja. Dus dominee, wat praat u nou verder over? Aha, u bent een slachtoffer. U kunt er ook helaas niks aan doen. U doet de zonde nou ook tegen uw zin. En u denkt ook bij uzelf, hé, wat is dat dan toch naar om te stelen? Wat is dat dan toch naar om lelijk te praten? Wat is dat dan toch naar dat ik dat allemaal doe? Maar ja, ik kan niet anders. Vindt u dat naar? Er is ook iets heel naars in uw leven. Of heb je er eigenlijk wel plezier van? Gemeente, dat slachtoffergedrag, dat heeft niet zo'n hele fijne wortel hoor. Vaak zit daar de wortel achter van, eigenlijk vind ik het wel best zo. En wat is het dan nodig dat de Jezus, u bent het licht en u bent het zout der aarde. Dat die zonde niet alleen maar iets is wat we bij anderen kunnen bespeuren en wat we over nadenken, over praten. Dat we die heilige wet voor ons krijgen. Ik ben zelf een zondaar. Weet u wat nou zo kenmerkend is voor het werk van de Heilige Geest? die rust nooit in totdat u de grootste boef bent in de kerk. En als je nou zelf de allergrootste boef bent, hè? Ongehoorzaam, overspelig, doodslager, moordenaar, steler. Als je nu helemaal zwart bent, helemaal vies en vuil, dan gaat u... Wow. Nee, gemeente. Nee. Dan worden we heel bescheiden, hè? Dan worden we heel klein. Heren, zou er nog voor die grote boef die ik ben doen aan zijn? Heb u dat wel eens? En hoe de wereld loopt. Heren, och dat u al die mensen in de kerk zou kunnen bekeren, dat begrijp ik nog wel. Dat is al lang zo slecht als ik zou voor mij ook nog kunnen. Gemeente, dan komen we dicht bij de plek waar God zijn genade wil bewijzen. Dan zijn we er al. Heren, de grootste boef, dat ben ik zelf. Maar weet u, een mens tribbelt altijd tegen, hè? Het was nou net een plekje wat hij niet begeert, maar waar de Heer hem wel brengt. Kent u dat geheim? Of zegt u van, nou dominee, u zit nou zo'n domme dingen te zeggen. Ik snap er helemaal niks van, want ik heb wel eens gehoord dat eerst dit, dan dat, dat. Ja. Die oude vrome zijn er altijd, joh. Als het Heertje leert, wordt alles anders. Snap je er niks meer van? Gij zei het zo. Jullie zijn het licht. Omdat een hoop mensen er niks van weten, omdat we allemaal in de zonde. En in de derde plaats, waarom nou nog meer? Want ik moet nou gauw naar mijn tweede gedachte. Ja, omdat zonde nogal wat betekent, begrijpt u? We zijn geboren, we gaan leven, we hebben een mooi huis, we hebben mooie spullen. De ene wat mooier huis dan de ander, en dat mag allemaal. En we worden ouder en we zijn gezond en we hopen nog heel lang te leven en te genieten en nog wandelingen te maken en mooie boeken te lezen. Ik pas even op mezelf toe. En zo had ik dat ook met mijn vrouw, weet u wel. En we hadden al een plan gemaakt en wat geld gespaard en dan zouden we een appartement nemen en dat... Nee, zei de Heer Jezus. Mevrouw Visser, die wil ik in de hemel hebben. En niet meer op de aarde. Toen zat dominee Visser te huilen. En nog steeds. Maar zij mocht heen gaan. In de vreugde van haar Heere. Gemeente, bedenk ook... Vanmorgen hebben we gehoord van mevrouw Borst. Maar volgende week kan het voor u en voor mij zo zijn. Want door de zonde zijn wij sterfelijke mensen geworden. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En wanneer de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer. En we zien haar niet meer, we hebben het samen gezongen. Dus waarom moet er nou licht en waarom moet er nou zout zijn? Omdat wij, ja, omdat de zonde zulke hele erge gevolgen heeft. En dat is de dood. Het loon, zegt Paulus, op de zonde, de bezoldiging, de zonde is de dood. En ik heb u een oude uitspraak van Bunyan trouwens, ook van alle Puritijnen kom je tegen. Het is helemaal niet verkeerd om er elke dag veel over na te denken. Want dan krijg je een fatsoenlijk en een nuttig leven. Moet je bij sterrenbedden komen. Trouwens, bij mevrouw Borst had dat ook nog. De dominee, de spullen, daar ben je zo van verlost. En niks meer mee te maken. de relaties en de verhouding tot God, daar gaat het om. Nou, waarom is het nou nodig om drie dingen, heb ik dus gezegd. Eén, omdat we het van nature niet weten. In de tweede, omdat we zondig zijn. In de derde plaats, omdat het oordeel wacht. En nou ga ik naar mijn tweede gedachte, dat is de inhoud van die roeping. Maar eerst gaan we zingen, en dat doen we uit Psalm 119. En daarvan het zesde vers, ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. En wat daar verder voor 119 vers 6. Gij zijt het zout der aarde, en in vers 14, gij zijt het licht der wereld. Dat beeld van het zout, dat gebruikt de Heere, want zout, dat is in die tijd, en de kanttekening wijst er ook op, iets wat bederfwerend is. Je hebt een stuk vlees, en als je dat nou buiten de koelkast neerlegt, dan weet iedereen wel, en de zon gaat erop schijnen, dan is zo'n stuk vlees binnen de kortste keren bedorven. Dan kun je het niet meer opeten. En wat moet je nou doen? En zeker in die warme wereld van toen. Dan ga je dat vlees bewerken. En je gaat dat insmeren met zout. Zodat het zout dat bederft is. Dat het niet beschimmelt. Dat het niet verrot. En dat het niet verkeerd gaat. Dat je het nog kunt blijven eten. De belangrijkste functie van zout is niet smaak. Maar het is weren van bederf. Kennelijk gaat de Heer dus vanuit dat we in een wereld vol bederf leven. En dan zegt hij van, er is zout nodig. Dat dat bederf moet weren. En in de tweede plaats zegt de Heer, het licht der wereld. Dus wanneer is licht belangrijk? Als het helemaal donker is. En kennelijk gaat de Heer dus vanuit dat we staan in deze door de zonde donkere wereld. En vervolgens zegt de Heer dat tegen de discipelen. En jullie zijn dat bederfwerende en jullie zijn dat duisternisverdrijvende middel. Dat zegt de Heer. En dan wijst hij zijn discipelen aan. Dus er is in deze wereld bederfwerend en licht een duisternisverdrijvende middelen. Ik heb net al gezegd, dan gaan wij natuurlijk, ja, dat is de Bijbel, dat is de kerk, dat is de dominee en weet ik veel. Nee, dat staat er allemaal niet. Jullie zijn dat. Jullie moeten dat bederf weren en jullie moeten dat licht laten schijnen. Dat staat er. En Luther zei, dat woord zullen we laten staan. We gaan daar niet aan knoeien, we gaan niet zeggen van ja, misschien bedoelt de Heer wel dit en misschien bedoelt de... Het staat er zo. En zo komt dat bij ons. En zo roept de Heer dus op om als een zoutend zout en als een lichtend licht in deze wereld aanwezig te zijn. Hoe moet dat dan? Nou, als de tekst nou eens goed lees, dan zou ik daar drie gedachten aan willen verbinden. Hoe je nu een lichtend licht en een bederf weer het middel kunt zijn. He, dus in dat grote geestelijke bederf en die diepe geestelijke duisternis, hoe moet een mens daarin nu een licht en een zout zijn? Ik heb net al gezegd, kinderen, waarom zout? Dat is dat iets niet bederft, he, dat je het kunt gebruiken en ben je licht. Dat verdrijft de duisternis. Maak het hier maar helemaal donker en doe maar één klein vaccinelichtje aan. En dat ene vaccinelicht kan iedereen zien. Dat verdrijft de duisternis. En hoe moet dat dan? En dan zullen we een stuk eens rustig lezen. Hè? Weet u wat me dan eerst opvalt? Wie dit zegt? Nou, wie zegt? De Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus eigenlijk? Ja, hij kwam in de wereld en de duivel heeft hem proberen te verleiden en tot struikelen te brengen. Dat ligt al achter ons. Tot driemaal toe. Het is niet gelukt. Bij Adam en Eva gelukt het wel, bij de Heer Jezus gelukt het niet. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld en die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Hoe kun je nou licht der wereld zijn, gemeente? Kun je dat doordat je zegt, ik heb een zwart pak aan en ik mag preken? Of ik ben een ambtsdrager, of ik heb dit beleefd en ik heb dat wel eens meegemaakt en weet ik veel wat allemaal meer. Nee. Dan kunnen we nog heel erg met onszelf te koop lopen en dan halen we de sieraden die wij hebben uit onze broekzak. Kijk eens wat ik allemaal heb en vervolgens eigenen we ons dat weer toe en we doen net alsof we licht en alsof we zout zijn. Maar God weet daar niet van. Mijn zwarte pak, dat is niet het licht. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Als dat licht dan wel. En dan komen we bij een eerste punt waar ik heel nadrukkelijk even de nadruk op wil leggen. Die grote lichtdrager staat daar voor hem. Die grote lichtdrager hebben we een paar weken geleden tegen elkaar gezegd. Die heeft tegen die mensen gezegd, volg mij na. En die grote lichtdrager zegt, ik ben het licht der wereld. En hoe kan een arm... zondig, schuldig mensenkind nu een lichtdrager en een zoutdrager zijn. Dat kan alleen, zegt de Bijbel, als het door een waar en door een levend geloof aan deze middelaar verbonden is. En anders niet. Een waar geloof, dat is de Heer geplant, dat heeft de Heer geschonken, dat is een geschenk van de Heilige Geest. En ik zeg er nog bij, dan moet dat ook nog eens een keer worden beoefend. Want als David het geloof niet beoefent, dan slaat hij Uria dood. Zo erg is het. Dus dat geloof dat wordt geschonken en dat geloof dat moet dan ook nog worden beoefend. En wat is dan het beoefende geloof? Gemeente, dan nemen we de Heer Jezus aan en leven we uit hem. Nou, vanmorgen in je bed doet, dan buig je knieën. Heer, dat is nou toch een wonder dat u nog naar mij wilt omzien. Dan gaan we dat woord van God opeten en dan wordt het zoeter dan honing en dan honingzeem en dan zijn we verlegen om zijn tegenwoordigheid. Dan ontstaat dat leven uit hem. Dan gaan we goed naar hem luisteren, want hij is de hoogste profeet. Dan gaan we ook bij hem bedelen, want hij alleen deelt verzoening uit. Als grote en eeuwige hoge priester. En dan willen we ook hem graag volgen, want hij is een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. De Heer Jezus is de enige en de volkomen volkomen zalig maakt. En al het andere is het echter niet. Dat is het eerste wat we altijd moeten onthouden. Als wij bijvoorbeeld leven bij onszelf. Nou zal ik even dit. Stop maar. Ben nu geen licht en geen zout. Als wij hebben. Ik heb eens gehoord van die. En ik heb eens gehoord van die. Dat kunnen goede dingen zijn natuurlijk. Maar maak daar geen zaligmakers van. Uiteindelijk kunnen we alleen maar licht zijn doordat we heel persoonlijk, door dat ware geloof, die band hebben met deze heiland. En weet u, daar is God de Vader nou zo blij mee. Dat arme zondaar is een zoon benodigen. En daar is de Heilige Geest nou voortdurend mee bezig in het leven van al Gods kinderen. Die zal mij verheerlijken. Ken u dat werk? De nood van uw leven, elke keer alleen maar opnieuw. En maar één overblijft. Petrus roept het uit voor het Sanhedrin in Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalen. Weet u het nog, Catechismus van 12, tekst geleerd hè? Onthouden, onthouden je hele leven lang. En de zaligheid is in geen ander, de redding. Ja, dus dat kan alleen door het geloof. En dat bedoel ik heel nadruk het ware, zaligmakende geloof. En dan moet het ook nog beoefend worden. En hoe wordt het dan beoefend? Nou, door de Heilige Geest gebruikt daar de genademiddelen voor. En als u slordig de Bijbel, slordig naar de kerk komt. Dan weet u wel, dan kan de Heilige Geest u natuurlijk ook niet onderwijzen. Zo simpel is dat. De Heilige Geest werkt middelen. God heeft al in zijn eeuwige raad besloten wie ik verkoren heb en ook de middelen waardoor ik dat doe. Namelijk door mijn woord en door mijn dienst. Verder niet. Dat heeft God besloten. Van eeuwigheid. Dus als wij die middelen niet gebruiken. Ja, dan moeten we natuurlijk ook niet vreemd opkijken als er verharding, verblinding en ongeloof enzovoort optreedt in ons leven. Snapt u toch, hoop ik wel. Net als bij de dokter, u krijgt pillen, die moeten u beter maken. En zegt na 14 dagen, ik heb ze niet gebruikt, want ik dacht zo bij mezelf. Ja, zie dokter, wat ben je nou toch dom? Ik schrijf u dat voor, dat is tot uw beterschap. Ja, maar ik denk, dat is ongeloof. Zou u de middelen eens niet gaan gebruiken? Dat geloven, leunen, steunen op hem. Tweede plaats, en dat zie je ook. Dat de Heer ook in dit gedeelte waarschuwt. En waar waarschuwt de Heer daarvoor? Nou, kijk maar in de Bijbel. Het zout dat kan smakeloos worden. En dat bedoelt de Heer dat er dus. Zo kan zijn dat, je hebt er in die dode zee, dus ga je dus, dat was vroeger dan zout, maar dan komen er zoveel dingen bij en tenslotte wordt het een soort product wat eigenlijk nergens meer toe dient. Smakeloos zout. Het was vroeger zout, maar het is door chemische processen wat anders geworden en het is eigenlijk, ja, iets wat je niet kunt gebruiken. En in de tweede plaats, dat licht, dat kun je ook dus op een hele verkeerde manier ergens neerzetten. Onder een emmer, onder een korenmaat. De Heer waarschuwt dus dat we dat verkeerd gaan gebruiken. Dat we dat licht van het evangelie en de aanwezigheid van zijn persoon en de genade van God op een hele verkeerde manier uitdragen in ons leven. Dat kan. Zeker kan dat. Hoe? Nou, dat kan bijvoorbeeld doordat wij net doen alsof genade en een zondig leven wel zo ongeveer bij elkaar hoort. Daar komen kinderen veel meer in de problemen, weet u, waar je mee praat. Ze zeggen, hey, thuis wel eens wat gehoord? Nee, dominee, ja, we zitten zondags wel in de kerk, maar u moest eens weten wat mijn vader en moeder allemaal voor ruzie hebben met elkaar. En hoe mijn vader daarmee omgaat en daarmee omgaat. Oh, Snap je dat? Dan krijg je dus smakeloos zout en dan krijg je licht wat onder een emmer staat. Doordat wij denken dat genade en slordig leven en zondig leven wel een beetje bij elkaar kan horen. Nou, de Bijbel leert ons dat helemaal niet. De Bijbel leert ons, het Igeli, de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Kan het ook nog op een andere manier, zeker kan dat. Kan op allerlei manieren. Dat we in plaats van licht duisternis lopen te verspreiden. Zelfs bij Gods kinderen. Dat wij, denk maar aan de discipelen, dat wij onder elkaar een soort competitie organiseren. Wie nou toch wel de meest bekeerde, de allerbeste en de meest belangrijke discipel en apostel van de Heer is. Nou, daar heeft de Heer Jezus ook korte metten mee gemaakt. En dan kijkt hij zijn discipelen eens aan en zegt hij: willen jullie dat koninkrijk nog binnen gaan? Ja. Oké. Als u niet de minste wordt, indien gij niet wordt gelijk een kindje, je komt dat koninkrijk niet eens meer binnen. Smakeloos zout, dat wordt buiten geworpen. Een kandelaar die moet op de kan, een kaars moet op de kandelaar. Dus bij praten over genade hoort ook een leven van genade. En bij praten over ootmoed hoort ook een leven van de ootmoed. En bij spreken over Christus hoort ook de ontmoeting met de Here. Ik kan natuurlijk een heleboel vertellen over iemand die ik nog nooit ontmoet heb. En dan krijg je boekjes van mensen die erover schrijven. Ik dacht dat Penning dat ook had. Die kon over Zuid-Afrika schrijven. Was er nog nooit geweest. Weet, willen we Christus kunnen prediken, moeten we hem ook ontmoeten. En hoe ontmoet je de Heer Jezus dan? Ja. Lees de Bijbel, zou ik zeggen. Waar heeft Zacchaeus de Heer Jezus ontmoet? Waar heeft de Samaritaanse vrouw de Heer Jezus ontmoet? Waar hebben de discipelen de Heer Jezus ontmoet? Kom en zie. Als zijn huis openstelden dat we met hem mogen spreken. En waar ontmoeten de meeste van Gods kinderen de zalig? Maar nou, in het gebed. Als je toch eens wakker is, je noden maar eens neer. En Andrew Gray, een oude Puritaanse schrijver, die zegt: begin dan maar met je verstand, maar ga net zo lang door totdat je de Heer hebt ontmoet. Zodat je merkt dat de Heer van je af is en dat, ja, die gebeden de hemel gaan. Zo ontmoeten Gods kinderen de Heer. In het gebed. En in de prediking. Ja, weet u dat nog, die diensten? Waarin de Heer Jezus werd aangeboden, voorgesteld, waarin hij in al zijn heerlijkheid u werd voorgehouden. Moet u de vierde preek van de eigenschap van Comrius lezen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En dan wordt de Heer Jezus voorgesteld. Wie hij is. Waarom hij kwam. Wat hij doet. En dan gaat die parel schitteren van meten. En dan. Zeg maar. Ontroert hem, hè. Dat raak je. En je hebt ook mensen, nou, nee, ook niet te veel. Lees die preken maar van die oude Puritijnen. Lees trouwens de Bijbel maar. Dat in die persoon van de Heer Jezus gaat schitteren. Maar we prediken niet een ding, we prediken nu een persoon, de zalig. Maar hij kwam in de wereld om het verlorene te zoeken. En als dat niet zo is. Als we nou niet onder de indruk. Als we nou niet raakt. Dan wordt dat zout smakeloos. En dan wordt ons licht duisternis. En dat waarschuwt de Heer voor. Hij waarschuwt voor ongeloof. Hij waarschuwt voor dingen die wij gaan vermengen. Die de Bijbel niet met elkaar wil vermengen. En tenslotte nog iets in onze tekst. Ik kan natuurlijk niet alles behandelen, maar het staat er wel. Kijk, dan lees ik bijvoorbeeld in vers 15 dat die kaars op de kandelaar moet worden gezet. En in vers 16 laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Voor de mensen, let even op dat woord mensen. Voor de mensen. Gewoon medereizigers naar de eeuwigheid. Medemensen, kostbare zielen. En dan dicht bij huis beginnen voor je kinderen, voor je man, voor je vrouw, voor je familieleden, voor je collega's. Laat uw licht al zo schijnen. Dat kan dus alleen door het geloof. Daar zit een waarschuwing aan vast dat als we dat geloof niet functioneert, dat we oppassen dat we niet een zouteloos zout zijn geworden. En tenslotte, laat uw licht schijnen. De Heer bedoelt, laat dat nou concreet gestalte krijgen in uw leven. Nou, er zijn heel wat momenten aan te wijzen in het leven van de discipelen. Ik heb er net alleen genoemd dat dat niet zo was. Dat ze met elkaar ruzie aan het maken waren. Nou, toen was het zout wel ver weg en het licht ook. Hoe wie de meester was. En hoe goed ze het allemaal wel niet wisten en weet ik wat allemaal meer. Nou, gemeente, dan is de Heer dus weg. Bunyan die tekent zo heerlijk in de Heilige Oorlog. Dan gaat de prins weg. En hoe krijgt nou die boodschap van genade concreet gestalte? Nou, ik zou zeggen, lees het boek Handelingen eens door. Dan zien we één voorbeeld, voor mij wel een heel belangrijk voorbeeld. Dan loopt Filippus daar op een woeste weg. Wat moet hij daar nou doen? Wat moet hij nou op die woeste weg doen? Tussen Jeruzalem en Gaza. Allemaal vragen in zijn hart. En plotseling komt daar ook nog een wagen voorbij met een soort eerste minister, een kameling, hooggezeten man, en die heeft er natuurlijk helemaal geen belangstelling voor wat hij nou wil zeggen. Dus hij gaat een beetje aan de kant staan en die wagen met die kameling gaat voorbij. En dan hoort Filippus plotseling, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, gelijk een, hij hoort dat in de Griekse taal, hij hoort dat zomaar lettertje voor lettertje en woordje voor woordje. Dan gaat ze uitbranden. Begrijp u ook wat u leest? Verstaat u het ook? Hoezo? Die wagen zitten. Dan gaat u vertellen van de Heere Jezus. Dat staat echt in de Bijbel. Verkondig, evangeliseer hem, de Heere Jezus. Ja. Toen ging dat licht dus branden. Filippus was dus op dat moment het licht der wereld voor die kameling. Hij was het zout. En zo zien we dat ook op de Pinksterdag waar Petrus een preek houdt. En zo zien we dat ook in het Oude Testament bij een meisje van 5 jaar die als slavin werd weggevoerd naar het huis van Naaman. Die Syriër, die heiden. Die man die van zijn levensdagen natuurlijk niet bij het volk van God hoorde, een vreselijke moordenaar. En dan zegt zo'n meisje, was Naaman nou maar in Samaria? Want daar woont een profeet van God. En die profeet is een profeet van de Allerhoogste en de ware God. En die kan genezen. Is dat echt waar? Dat is echt waar. Dus zo is dat meisje daar een zout en zout en een licht en licht geweest. En zo doet de Heer dat vandaag nog, gemeente. Dus als straks in de dag des oordeels zal er wat openbaar komen. Hè? Hoe de Heer hele kleine middelen heeft gebruikt. Onbenullige dingen zouden we bijna zeggen. Dingen waar we zeggen van jongen, jongen, jongen. Nee, God gebruikt ze. En wat de Heer wil gebruiken, laten wij daar niet minachtend op neerkijken. Straks in de eeuwigheid zal het wel uitkomen. Jezus heeft dat zo indrukwekkend neergegeven. In Matteüs 25. Hè? Hoe worden nou mensen bekeerd en hoe komt nou dat nieuwe leven openbaar? En dan moet je veel praten, veel dit, veel dat. 1 beker koud water. Om mijn toe. 1 beker. 1 bezoek in de gevangenis. Om mijn toe. Als u dat niet gedaan hebt, heb u dat mij ook niet gedaan. En nu net 1 van deze kleine was, dus mij gedaan. Voelt u hoe concreet dat licht moet schijnen in de duisternis? En voelt u nou ook waar het mijzelf als allereerst, waar het ons allemaal zo aan ontbreekt, namelijk aan dat hele tere leven, het troon der genade. Heere, alsjeblieft, alsjeblieft, zegen maar, dat dat onze levensweg mag stempelen. Niet dat we zeggen, kijk eens naar mijn licht. Dan is het al fout, hè. Smaak is van mijn zout. Nee. De koning, jullie zijn het zout. Jullie zijn het licht. Niet wij hebben het licht. Of alleen in mij, want zonder mij kunt gij niks doen. Dat was mijn tweede gedachte. Nu tenslotte nog mijn derde gedachte. Kijk even naar de klok. Helaas. Derde gedachte. Wat is nou het doel van dit alles? Wat is nou het doel? Dingen hebben nodig. Dingen hebben inhoud. En dingen hebben ook een doel. Wat is nou het doel van deze opdracht van de Heere aan zijn discipelen? Nou, in de eerste plaats, opdat zij uw goede werken mogen zien. Dat wat ik werk, dat dat zichtbaar wordt. Gods werk wordt zichtbaar en dat de mensen dat ook mogen zien. En in de tweede plaats, uw Vader. Dat is toch ook wel mooi, hè. Dat heeft eerder zijn discipelen leren bidden, onze Vader. Dat heeft hij ook tegenover Maria Magdalena herhaald. Mijn God en uw God, mijn Vader en uw Vader. Die vadernaam heeft een hele diepe inhoud. Dat God in Christus door zijn genade mijn Vader geworden is. Goede tieren Vader, milde zegenader. Zijn vaderlijke gunst. En dat nou mijn Vader die in de hemel is, verheerlijken. Kanttekening zegt erbij, prijzen en groot maken. Dat is wel even belangrijk, hè. Want als ik nou heel eerlijk ben, dan zitten we voortdurend te knoeien met onszelf. Ik zeg het misschien een beetje plat. Maar eigen eer, hè, is een hele vervelende. Ook weer een van die nare dingen die moet worden gedood in de stad Mensio. Eigen eer. Menseneer. Met applaus van mensen. Oh, daar kunnen we ook ontzettend verlegen om zijn. Die is het met me eens, die is het met me eens. Die, ja, nee, poot, jongen, jongen. Dat telt allemaal voor God helemaal niet. Nee. Nee, dat telt helemaal niks. Dan zal de hele wereld zeggen, jij gaat naar de hemel en God zegt het niet, wat heb je dit aan? Dus het gaat niet om eigen eer, het gaat niet om mensen, het gaat om Gods eer. De verheerlijking van zijn grote naam. Opdat zichtbaar, merkbaar en tastbaar is dat er een God in Israël is. Dat de enige God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat hij alles doet. Tot de eer en tot de glorie. Van zijn grote naam. En dan zingt hij, het is mij goed nabij God te zijn. En ik stel mijn betrouwen op de Heer, Heer, om al uw wonderen te vertellen. En dat is hier op aarde maar een klein beetje een beginsel. Straks in de hemel. En daarom kun je die godzalige nastaren in de hemel. Een blijdschap zal van onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht staat. Ten hoogste toppen stijgen. En we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Hun eeuwig zullen verheugen in zijn gemeenschap. En we Christus zullen omhelzen. Niet alleen door het oog des geloofs, maar door aanschouwen. En die grote belofte in vervulling gaat en we zullen hem zien gelijk hij is. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Wat bent u? Door de zonde zijn we duisternis en bederf. Dat er in allerlei vormen komt, in wereldse vormen, kerkelijke vormen, bevindelijke vormen, godsdienstige vormen, en noem het allemaal maar op. Het bederf komt eruit. Alleen dat levende geloof in Christus, dat maakt heel bescheiden. Dat maakt ook heel eerlijk. Maar dat doet ook hunkeren, Heere. Ik zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte. En dan zal de Heere zijn eigen werk bekronen, hoor. Want al wat hij brocht, het zal juichen tot zijn eer. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 146 en daarvan het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel op rijke stof. 146 vers 1. Namens de kerkraad delen wij u nog mee dat deze week de collecten bestemd zijn voor diaconiekerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor deputaatschap hulpverlening kerkbouw, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Komende zondag hoopt dominee J. Schipper om 16:30 in uw midden voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven. En rond de begrafenis van mevrouw Borst en het verdere verloop, het zij vanmiddag en anders deze week, maar dat kunt u dan via andere manieren op de hoogte van worden gesteld. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.